Wij verzoeken de gemeente om deze dienst te willen aanvangen met het zingen van Psalm 111 en daarvan de versen 1 en 3. Looft, halleluja, looft den Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en grootheid prijzen, ik zal met de oprechten onderling, vereend in hun vergadering en raad, hem plechtig eer bewijzen. En wat er verder volgt in het derde vers, Psalm 111, vers 1 en 3. U zal worden voorgelezen uit Gods heilig woord, de evangeliebeschrijving van Lucas, hoofdstuk 14, vers 15 tot en met 24. Lucas 14, vers 15 tot en met 24. Maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Lucas 14 vanaf vers 15 tot en met 24. En als een van degenen die mede aanzaten deze dingen hoorde, zeide hij tot hem: zalig is hij die brood eet in het koninkrijk Gods. Maar hij zeide tot hem: een zekere mens bereidde een groot avondmaal en hij noodde er velen. En hij zond zijn dienstknecht uit ter uren des avondmaals om de genoden te zeggen: komt, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen allen zich eendrachtelijk te onschuldigen. De eerste zei tot hem: ik heb een akker gekocht en het is nodig dat ik uitga en hem bezie. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei: ik heb 5 juk ossen gekocht en ik ga heen om die te beproeven. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide: ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En dezelfde dienstknecht wedergekomen zijnde boodschapte deze dingen zijn heer. Toen werd de heer des huizes toornig en zei tot zijn dienstknecht: ga haastelijk uit in de straten en wijken der stad en breng de armen en de verminkten en kreupelen en blinden hierin. En de dienstknecht zeide: Heer, het is geschied gelijk gij bevolen hebt, en nog is er plaats. En de Heer zeide tot de dienstknecht: ga uit in de wegen en heggen, en dwing hen in te komen, opdat mijn huis vol worde. Want ik zeg u lieden, dat niemand van die mannen die genood waren, mijn avondmaal smaken zal.
Zingen we nu verder van Psalm 22 en daarvan het 13e vers. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik u beloofd in het heets gevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen. Ten disgeleid, die God zoekt zal hem prijzen. Zo leef uw hart door hemels gunst bewijzen. In eeuwigheid, Psalm 22, vers 13. Gemeente, met de hulp van de Heere wil ik vanmiddag een preek lezen van dominee Riedijk over zondag 28 van onze Heidelbergse catechismus. En we lezen eerst de vragen 75, 76 en 77. Vraag 75. Hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerhanden van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Het antwoord: alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft, eerstelijk, dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is. Als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. En ten andere, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft. Als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen des lichaams en bloeds van Christus uit des dienaars hand ontvangt en met de mond geniet. Vraag 76. Wat is dat te zeggen, het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Antwoord: het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonde en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest en die in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeen te zijn, en dat wij door één geest, gelijk de delen van een lichaam door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Vraag 77. Waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zekerlijk alzo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven, als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? Het antwoord: in de inzetting van het avondmaal, welke alzo luidt: de Heer Jezus, in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en de drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt: de drinkbeker de dankzegging, die wij dankzeggen de zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat we breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn we velen één lichaam, waar we alle één brood deelachtig zijn. Zingen we nu verder van Psalm 43, vers 1, 3 en 4. Geduchte God, hoor mijn gebeden. Strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. En wat er verder volgt in vers 3 en 4, Psalm 43, 1, 3 en 4. Gemeente, het thema voor deze middag is de instelling van het heilig avondmaal. We letten op drie gedachten. Ten eerste dat het een instelling van Christus is. Ten tweede dat daaraan een belofte van Christus verbonden is. En ten derde dat het ziet op de gemeenschap met Christus. Dus dat het een instelling van Christus is, dat daaraan een belofte van Christus verbonden is en dat het ziet op de gemeenschap met Christus. Dat het een instelling van Christus is. Gemeente, het heilige avondmaal is een geweldige zaak. Dat blijkt reeds uit het verschil in de vraagstelling van de doop en het heilige avondmaal. Bij de doop werd gevraagd hoe het offer van Christus ons ten goede komt. Bij het heilige avondmaal wordt gevraagd hoe wij door het gebruik daarvan worden verzekerd dat wij deelgenoot zijn aan dat offer en dat wij gemeenschap hebben met dat offer. Bij de doop gaat het er dus over hoe de genade van God naar ons toe komt. Maar bij het avondmaal gaat het erom, en dat gaat dus verder, hoe ik deel aan dat offer heb. Bij de doop is het, hoe komt de genade van God naar ons toe? Want wij hebben onszelf niet laten dopen. Dat hebben uiteindelijk onze ouders niet gedaan. Het is God geweest die, voordat wij denken en spreken konden, zijn hand op ons leven legde. Bij het avondmaal is het anders. Wij hebben daar gemeenschap aan het brood. Wij worden daardoor verzekerd en vermaand dat wij aan het enige offer van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed deel hebben. Daarover gaat het in het avondmaal. De kinderen van God nemen plaats aan de tafel. Ze ontvangen daar brood en beker. Daardoor worden zij verzekerd dat ze deel hebben aan het offer van de Heer Jezus Christus en aan al zijn schatten en gaven. Dat zij vergeving der zonden hebben en dat zij ook het eeuwige leven als erfenis verkregen hebben. Dat wordt verzekerd in het heilige avondmaal. De catechisme gaat zich nu en in de volgende twee zondagen rekenschap geven van al de schatten en gaven die Christus voor zijn kerk verworven heeft en aan de gelovigen meedeelt, waarvan hij hen in het heilige avondmaal wil verzekeren. De rechte avondmaalvierder doet dat ook. Die legt rekenschap af van al de schatten en gaven die de Heer Jezus voor hem verworven heeft. Zouden wij dat ook niet doen? Drie keer per jaar heeft u allemaal te maken met de viering van het heilige avondmaal. Dan worden we daarmee geconfronteerd. Dan komt het op ons af. Dan komt de vraag naar u toe. Heb ik daar deel aan? Ben ik deelgenoot van dat offer van de Heer Jezus Christus? Het gaat in de allereerste plaats over de instelling van het heilige avondmaal door Christus. Wij kennen geen andere sacramenten dan die door de Heer Jezus Christus zelf zijn ingesteld. U weet dat de Roomse Kerk 5 sacramenten meer heeft, maar die zijn door mensen ingesteld. Wij houden alleen vast aan de sacramenten die de Heer Jezus Christus zelf heeft ingesteld. De Heer Jezus heeft het avondmaal ingesteld in de nacht waarin hij verraden werd. Dat was de nacht voor het Joodse paasfeest begon. De Heer heeft tot zijn discipelen gezegd: ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten eer dat ik lijde. Toen heeft de twee discipelen de opdracht gegeven om een opperzaal in gereedheid te brengen, opdat daar het paasfeest door hem en zijn discipelen worden gevierd. Dat paascha herinnerde aan het eerste paasfeest dat gevierd is in de donkere nacht, toen Israël uit Egypte werd geleid. U weet wel, de nacht waarin de verderfengel rondging en alle eerstgeborenen doden. Hij ging van huis tot huis, maar sloeg de huizen van de Israëlieten in het land Goshen over. Daar stierven de eerstgeborenen niet, maar in elk huis van Egypte, ook in het paleis van Farao, was een dode eerstgeboren zoon. Hoe kwam dat? Waren de Israëlieten beter dan de Egyptenaren? Kwam dat misschien omdat zij Gods vloek niet hadden verdiend? U denkt natuurlijk dat de Egyptenaren dubbel en dwars de vloek van de Heere over hun leven hadden verdiend. Want ze hadden immers het volk van God verschrikkelijk onderdrukt. Farao en zijn handlangers hadden God getart. Nu nam God wraak op hen. Maar Israël dan? Dacht u dat Israël geen straf verdiend had? Hadden zij geen afgoden gehad in Egypte? Dacht u dat Israël daar niet de afgoden van de Egyptenaren had gediend? Hadden zij de wet van God onderhouden? Waarom heeft de Heer in de woestijn bij de Sinaï opnieuw zijn wet laten afkondigen? Het volk van Israël had de wet van God niet onderhouden. Bovendien hadden zij als één man achter Mozes gestaan in zijn worsteling met Farao om hen te laten gaan? Immers nee. Als een verderfengel bij Israël niet komt en daar de eerstgeborene niet doodt, dan komt dat vanwege het bloed. Dat aan de posten van de deuren gestreken was. De posten van de deuren, zijposten en bovendorpel waren rood gekleurd door het bloed. Rood van het bloed van dat eenjarige, volmaakte lam. Ze moesten dat lam afzonderen en dat tussen de twee avonden slachten. Het lam, dat in zijn geheel gebraden was, lag op de tafel van de Israëlieten. In de nacht waarin de verderfengel voorbij ging. Naast het lam lagen ongezuurde broden, bittere kruiden. Zo had de Heer dat voorgeschreven. Ongezuurde broden waren gebakken van deeg, waarin geen zuurdeeg gedaan was. Zuurdeeg was in Israël gist, verzuurd deeg, deeg dat oud geworden was. Dat deed het deeg rijzen. Zuurdeeg is dus een beeld van het verderf, het beeld van de zonde. De zonde doortrekt alles. Een zuurdeeg mocht in die nacht bij Israël niet worden gevonden. Alleen de ongezuurde broden mochten op de tafel staan en de bittere kruiden. Dat waren gewoon groenten, zoals wij die ook kennen. De bittere kruiden waren een herinnering aan de verdrukking die het volk van Israël in Egypte had gehad. God werkt altijd beeldend, uitbeeldend, ook hier op het paasfeest. Dan moesten die ongezuurde broden genomen, gebroken en in de bittere saus gedoopt worden. Zo werd dat ongezuurde brood gegeten met het lam dat gebraden was. Dat was een inzetting van de Heere. Weet u wat Pascha betekent? Dat woord Pascha betekent voorbijgang. De verderfengel ging voorbij. Vanwege het geslachte lam en vanwege het bloed ging de verderfengel aan dat huis voorbij. Het bloed van het lam verzoende en beschermde. Dat Pascha werd voor Israël een inzetting van geslacht tot geslacht. Elk jaar opnieuw werd in de maand Nisan het Pascha gevierd. Dan vroeg de oudste zoon aan zijn vader: Vader, wat voor dienst had u daar? Dan moest die vader uitleggen hoe dat volk in de verdrukking was geweest in Egypte. Maar ook hoe de Heere met een uitgestrekte arm het volk had verlost en hoe de eerstgeborenen werden gered. Zo vierde Israël het Pascha. Zo heeft de Heer Jezus dat ook gevierd met zijn discipelen in de opperzaal in Jeruzalem. U leest niet van het geslachte lam dat daar aanwezig was. Maar dat is er ongetwijfeld wel geweest. Want in Jeruzalem zijn er ook dat jaar duizenden lammeren geslacht en door de Israëlieten mee naar huis genomen. Het bloed werd tegen het altaar gesprengd en de Israëlieten, de feestgangers, namen dat geslachte lam mee, braden het in zijn geheel en aten het met hun gezin. Behalve de bittere kruiden stond er ook een beker met feestwijn op tafel. Voor iedere feestganger was er een beker. Het bijgeloof speelde ook een rol. Zo werd er een extra beker bijgezet. Die was voor Elia, wanneer hij terug zou komen. U vindt deze dingen nu nog terug bij het Jodendom als wij vandaag het Pascha vieren. Verplaats u eens even naar die laatste paasmaaltijd. Daar ziet u de Heer Jezus aanliggen aan de tafel. De evangelisten spreken wel niet met zoveel woorden van het lam. Maar ze hebben daarvan gegeten en daarna de lofzang gezongen. Psalm 111 tot en met 118 werd daarbij gezongen. Daar heeft de Heer Jezus ook gezongen van het lijden, maar ook van de redding en de bevrijding door God. Als de Heer naar het lam keek dat daar op de tafel lag, dan zag hij daar het vergieten van zijn eigen bloed in. Dat lam was hij zelf. Hij zou geslacht worden. De Heer Jezus heeft daarin de profetie van zijn vader, de weg die hij gaan moest, gezien. Paulus heeft dat ook zo geschreven. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Jezus heeft daarin zijn eigen weg gezien. Als het Pascha ten einde is, wordt het stil in de opperzaal. De Heer neemt als laatste een van die ongezuurde broden. Hij breekt het en deelt het uit aan zijn discipelen en zegt: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Met deze woorden hebben de ongezuurde broden voor altijd hun kracht verloren. Morgen zal hij, het paaslam, voor de zijnde gebroken worden, zoals het nu, dit brood gebroken werd. Toen de beker rondging, heeft hij gezegd: neemt, drinkt allen daaruit. Voorwaar, ik zeg u, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op die dag, wanneer ik dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk Gods. De discipelen hebben gespannen geluisterd. Ze hebben ongetwijfeld gedacht aan het Messiaanse Rijk, dat toch in Israël gestalte zou krijgen. Niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, voordat het grote Rijk komt. Maar als ze hebben gedacht aan dat aardse Rijk, dan heeft die tweede beker die de Heer ging ronddelen hun hoop wel de bodem ingeslagen. Want hij zegt: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. En daarachter volgde onmiddellijk het woord over het verraad. Nee, de meester dacht niet aan een aards rijk. In die beker fonkelde rode wijn. Dat wil zeggen, daarin fonkelde bloed. Zo zou hij morgen zijn rode bloed laten druppelen langs de kruispaal. Zo zou dat bloed vergoten worden tot de verzoening van de zonde. Zo schoof de Heer Jezus soeverein, met eigen hand als het ware, dat paaslam op tafel. Duizenden paaslammeren waren in de loop der eeuwen geslacht en gelegd op de tafels van de Israëlieten. Maar nu zou hij eens en voor altijd geofferd worden voor de zijne. Zo heeft hij, in de nacht waarin hij verraden werd, het oud-testamentische paascha vervangen door het nieuw-testamentische paasavondmaal. Doe dat tot mijn gedachtenis, totdat ik kom. De kerk des Heren heeft dat al eeuwen door waargenomen en zal dat blijven doen, tot aan de dag waarop de Heer Jezus zal weerkomen op de wolken van de hemel. Van geslacht op geslacht is het brood gebroken, de beker doorgegeven, ter gedachtenis aan het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. De Heer heeft bevolen om dat te onderhouden. Doe dat tot mijn gedachtenis. We mogen dus geen willekeur betrachten. Alle die de Heer Jezus lief hebben, hebben ook hierin gehoorzaam te handelen. Verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Dat is het liefdesbevel van de Heer Jezus Christus. Dat is zijn laatste woord wat hij heeft nagelaten. Zullen wij dat woord in acht nemen? Zullen wij dat woord gehoorzamen? Want wij zullen het steeds moeten vieren, opdat wij de kracht zouden verstaan van het offer van de Heer Jezus Christus. En opdat wij in ons hart verzekerd zouden worden van de vergeving der zonden en van het eeuwige leven. Het is een bevel tot een maaltijd. Het is echt een heel gewone maaltijd die de Heer Jezus daar bedoeld heeft. Een maaltijd met brood en wijn. Het is gewoon brood dat we eten. Het is een gewone wijn die wij tijdens het avondmaal drinken. Maar hoe heerlijk en groot staat in elk avondmaaltafel de gestalte van de meester getekend. Het begint reeds wanneer de dienaar voor uw ogen het brood breekt. Hij neemt dan een lange reep brood en breekt het voor ieders ogen. Wanneer hij uit de schenkkan de bekers vult, wijst dat op het bloed dat vergoten is. Wij eten het brood dat gebroken is en we drinken de wijn die vergoten is. Eten en drinken, dat is een maaltijd. En gemeente, het is een bevel voor alle gelovigen. Alle arme en verloren zondaren mogen komen tot die maaltijd die de Heer bevolen heeft en ingesteld. Kijk eens met wie hij avondmaal gevierd heeft. Zeker, dat was met zijn discipelen. Jij hebt hem leren kennen en die wisten wie de Heer Jezus was. Ze hadden hem ook lief gekregen. Maar als u tegen deze mensen gezegd zou hebben: in deze nacht wordt de Heer Jezus gevangen genomen. Morgen zullen ze hem kruisigen. En dan zal zijn bloed vergoten worden voor u. Dan had u Petrus vierkant tegengekregen. Had Petrus u de zaal uitgestuurd. Maar als het erom ging, ten diepste in hun ziel, of ze hem lief hadden, dan hadden ze die vraag allemaal met ja beantwoord. Hadden ze allemaal gezegd: ja, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. En dat was oprecht. Want toen Petrus zich verzette tegen het lijden van de Heer Jezus, was dat geen eigenzinnigheid van Petrus waarvan u zeggen moet: nou ja, dat heeft hij gedaan omdat hij nu eenmaal zo'n figuur is. Wel nee, dat heeft hij gedaan omdat hij de Heer lief had. Hij had hem er niet voor over. Laat het maar zo zeggen. Hij doorzag niet dat het nodig was dat Jezus gekruisigd moest worden. Waarom het nodig was dat hij om Petrus wil zichzelf tot de dood moest overgeven en zijn bloed vergieten. Daar heeft hij niets van begrepen en niets van gezien. Maar dat Petrus Jezus lief had, dat is boven alle twijfel verheven, als hij zegt: Heere, dat zal u geenszins geschieden. In het hart van Simon Petrus heeft Christus een plaats gekregen. Toen Andreas hem meegenomen heeft en hij Jezus ontmoette en deze tot hem zei: gij zijt Simon, maar ik zal u Petrus noemen. Toen is er in het leven van Simon wat gebeurd. Al de woorden en tekenen van Jezus hebben hem geraakt. Simon heeft de Heer lief gekregen. Geldt het avondmaal alleen maar voor de mensen die weten dat de Heer ook om hunnentwil geleden heeft? Laten we het zo zeggen, dat hun zonden vergeven zijn? Nee, het gaat in het avondmaal in de allereerste plaats hierom. Heeft u hem lief? U dan, die gelooft, is hij dierbaar? Daar gaat het om. Dat is het volk dat genodigd wordt. Aan deze dis, aan deze maaltijd mogen zij aanzitten. Daar zijn we in bijzondere tegenwoordigheid van God. Want aan die tafel is de Heer op een bijzondere wijze aanwezig, in Christus Jezus. Daarom is de plaats waarop gij staat heilige grond. En dat niet een verterende heiligheid die u zegt, daar kunt u niet verschijnen. Maar dat is een barmhartige heiligheid. Zoals de verloren zoon omhelst en gekust werd door zijn vader, zo wordt aan de tafel des Heren een verloren mens gekust en aan het hart van God gedrukt. Zo wil God in het heilige avondmaal in Christus u zijn liefde schenken. En ieder die de Heer Jezus oprecht lief heeft en zichzelf verfoeit, die heeft een plaats aan deze maaltijd om te ervaren dat de Heer u lief heeft en dat hij al de zonden van uw leven afkust. We gaan naar onze tweede gedachte. Dat daaraan een belofte van Christus verbonden is. Christus heeft aan dat avondmaal ook een belofte verbonden. Hij heeft niet alleen bevolen dat u het avondmaal zult vieren, maar hij heeft ook daar een belofte aan verbonden. De kern van die belofte vindt u in vraag en antwoord 75 onder de woorden gebracht. Daar wordt gezegd dat Christus bij het bevel ook beloofd heeft dat hij aan het kruis zichzelf voor mij geofferd heeft. Vervolgens staat er dat hij mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en bloed tot het eeuwige leven spijst en laaft. Twee dingen dus. Hij heeft zichzelf voor mij opgeofferd. En hij wil ook mijn ziel met zijn lichaam en bloed voeden. Het voeden en laven met het lichaam en met het bloed van de Heer Jezus zijn gouden woorden. Die niet eenvoudig in hun diepgang te peilen zijn. Antwoord 76 laat er ons iets van zien wanneer er staat dat wij zo door de Heilige Geest met Christus verenigd worden. Dat wij op aarde vlees van zijn vlees, been van zijn gebeente zijn. En dat wij door de Geest eeuwig leven en geregeerd worden. Er zit dus een diepte in. Het voedingsmiddel en de drank is het lichaam en het bloed van de Heer Jezus. Hij belooft ons dat hij ons zo zeker met zijn lichaam en bloed naar onze ziel wil voeden en laven. Als wij voor de ogen zien dat dit brood gebroken wordt en de drinkbeker uit zijn dienaars hand meegedeeld wordt. Dat voeden en laven doet de Heer Jezus Christus zelf. We zien twee dingen in het heilige avondmaal. In de eerste plaats wat hij voor zijn kerk gedaan heeft. In de tweede plaats wat hij in zijn kerk doet. Wat hij voor zijn kerk gedaan heeft is, hij heeft zichzelf geofferd aan het kruis van Golgotha. En wat hij in zijn kerk doet is, hij voedt ze met zijn vlees en bloed. Daarop ziet die maaltijd waarin de dienaar het brood geeft en de beker aanreikt. Zo ontvangen wij als uit Jezus hand zowel brood als beker. Zo zeker wordt nu de ziel van alle die in hem geloven, gevoed en gelaafd met zijn vlees en bloed. Het is een diep woord om met het vlees en bloed van de Heer Jezus gelaafd en gespijsd te worden. Er wordt dan ook naar de diepte van de belofte van Christus gevraagd. Daarom gaat antwoord 76 daar wat nader op in. Er wordt gewezen dat het twee dingen omvat. Het is met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. En verder, dat we door de Heilige Geest niet alleen gemeenschap hebben met Christus, maar ook met elkaar. Twee dingen dus. Het geloof in dat Christus omhelst, dat is het eten en drinken van zijn bloed. En het tweede is gemeenschap door de Heilige Geest met hem en met al de zijnen. Het eerste is het geloof dat werkzaam is. Eten wil zeggen dat er spijs is die wij nodig hebben en onze behoefte aan levensonderhoud kan bevredigen. Brood en wijn zijn door de Heere gegeven. Dat is ook een zinnenbeeld en teken van het sterven van de Heer Jezus aan het kruis. Het brood komt niet zomaar op uw tafel. Er is geweldig veel aan vooraf gegaan. Brood is eigenlijk een wonder, want daar moest eerst de grond voor worden opengetrokken, geploegd, geëcht. Het tarwegraan moest erin uitgestrooid worden. En dan denken we aan het woord van de Heere. Tenzij het tarwegraan in de aarde valt en sterft, zo brengt het geen vrucht voort. Zo is hij in de aarde gevallen. Zo moest hij sterven. Als het koren opgroeit, moet er geoogst worden. Dan gaat de maaier uit om met de sikkel de halmen te maaien. Het mes gaat erin. Vervolgens gaat het koren naar de dorsvloer. Het wordt gedorst, het wordt geslagen. Als de korrels eruit zijn, wordt het in de molen gemalen, tussen de molenstenen door. U ziet, het is een weg van snijden, dorsen en malen. En dan pas komt er meel uit, waarvan deeg gemaakt wordt. En dat deeg wordt in de hitte van de oven gelegd. Er zit in brood dus een soort lijdensgang. Tarwekorrels sterven. Graan wordt gemaaid, gedorst, gemalen. Het deeg wordt in de oven gelegd. U ziet, zo is Jezus verbrijzeld. Er zit in dat gebroken brood een prediking van het verbrijzelen van hem. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Zo wordt hij aan de ziel geopenbaard vanwege het eeuwige evangelie als de waarheid en het leven. In het evangelie wordt de ziel, die geen uitkomst heeft, een weg in hem ontsloten. De moorman op de wagen, die op weg was naar Gaza, heeft het gelezen in Jesaja 53. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Gemeente, zo gaat het geloof dat door het evangelie en de geest in het hart gewerkt wordt, vluchten naar hem. Het geloof wordt vergeleken met een voet die loopt, met een oog dat ziet. Het geloof wordt in de Bijbel ook vergeleken met een mond die eet. Het geloof is toevluchtnemend. Het gaat in de allereerste plaats naar hem toe. Zie mij, Heer, die elk moet duchten, tot u vluchten. Dat is een Bijbels gegeven. Ik zie een Canaanese vrouw die achter hem aankomt, omdat ze van hem gehoord heeft. Ze gaat hem achterna wandelen en zegt, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Het geloof gaat naar hem toe. Denk maar aan de vrouw die de vloed des bloeds had en hem van achter door de schade heen naderde. Ze raakte met haar hand de zoon van zijn kleed aan. Dat is een toevluchtnemend geloof. Het gaat tot hem uit. Die tot mij komt, zal er geenszins uitwerpen. Het zijn Bijbelse gegevens. Zo komt de mens tot de tafel. Het vieren van het avondmaal is een symboliek. U zou eigenlijk het boek van Matthew Henry aan zijn tafel moeten lezen. Daarin kunt u zien hoe ze aankomen. Dat is een opstaan en een komen tot de dis des verbonds om zich daar neer te zetten. Dat is een naderen tot de Heere. Dat geloof neemt niet alleen de toevlucht tot hem, maar dat geloof omhelst hem ook. U kent vast wel dat gedicht van McShane waarin hij heeft gezongen. Toen vlucht ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd hij. Ik boog me en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Gemeente, en dan is er het overgeven, het omhelzen van Jezus. En dat is het eten dat uit de hand van de dienaar ontvangen wordt. Het brood ziet op het lichaam van hem dat verbrijzeld was. De beker met wijn die wij drinken is de gemeenschap aan zijn bloed. Het geloof eet en drinkt met mond en ziel. Gemeente, er is een vergeving van zonden en het eeuwige leven in die verbrijzelde Jezus. De schuld van uw volk heb je uit uw boek gedaan. Dat wordt aan de avondmaalstafel gepredikt. Dat is op Golgotha gebeurd. En het wordt op de avondmaalstafel gedocumenteerd in gebroken brood en vergoten wijn. Daar is gedocumenteerd dat hij de schuld van zijn volk uit zijn boek gedaan heeft. Wie dat kleineert of verzwijgt, weet niet van de diepe nood van de ziel. Weet niet dat er buiten hem, de haven der behoudenis, geen toevlucht te vinden is. Die man of vrouw heeft nooit de afgrond van zijn bestaan gezien en nooit ontdekt dat de ware zegen alleen gelegen is in geloofsgemeenschap met hem. Het geloof eet. In het avondmaal vallen, als het recht gebruikt wordt, het eten met de mond en het eten door het geloof samen. Het geloof is, met andere woorden, werkzaam met het offer van Christus. En daardoor ontvangen de gelovigen vergeving van zonden en het eeuwige leven. Zondag 31 verklaart ons dat zo helder en klaar. Dat zo dikwijls, als ons deze beloften gepredikt worden, dat wij die met een waar geloof aannemen, wij vergeving der zonden hebben. Zo dikwijls als wij dat door een waar geloof aannemen, hebben wij vergeving der zonden. Daarentegen wordt gepredikt dat op een ieder die niet gelooft, de toren van God blijft. Gemeente, als we daar zitten en uit de diepte van onze nood mogen rusten aan de tafel des Heren en hem mogen omhelzen met al zijn weldaden, dan daalt de vrede Gods in onze ziel neer. Dat doet Jezus zelf. Hij geeft spijs en drank. Hij voedt en laaft door middel van het sacrament. Hij geeft het aan een ziel die naar hem hongert en dorst. Hij heeft zich niet alleen gegeven voor zijn kerk, maar ook in zijn kerk schenkt hij dat. Dat is de ontmoeting met hem aan de dis des verbonds. Daar is hij de gastheer en koning. Hij vergeeft door zijn offer al onze zonden. Al onze zonden. En er worden er steeds meer. Als je jong bent, zijn het de zonden van je jeugd. Het wordt niet minder naarmate je ouder wordt, maar het wordt steeds meer. Ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Des te groter wordt het wonder dat hij u voeden en laven wil, dat hij in zijn bloed en zijn gebroken lichaam de vergeving van de zonde het eeuwige leven ligt. In Jeruzalem, in die opperzaal, werd na de maaltijd het groot Hallel, Psalm 111 tot 118 gezongen. En dat doet de kerk des Heren nog steeds. Want ze gaan hem prijzen, die de verlossing heeft teweeggebracht, die naar ons heeft willen omzien. Zoals wij ook nu met elkaar gaan zingen, uit Psalm 116, het 7e vers. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden, zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. Psalm 116, vers 7. Onze derde gedachte. Dat het ziet op de gemeenschap met Christus. De Heer heeft in het heilig avondmaal niet alleen beloofd dat de gelovigen daar vergeving der zonde en het eeuwige leven zouden ontvangen. Maar ook dat zij gemeenschap met Christus hebben. Dat is het laatste waar we over denken. Gemeenschap is een geweldig woord. In het ik-tijdperk waarin wij leven vind je weinig gemeenschap. Dat is een zeldzaamheid aan het worden. Mensen worden afgeschreven alsof je oude spullen wegdoet. Zo gaat het met mensen. Dat komt omdat de liefde verkoudt. En dat is in het woord voorzegd. In het laatste der dagen zal de liefde verkouden. U ziet het om u heen gebeuren. Er is zo weinig herkenning van en waardering voor elkaar. En dan komt het heilige avondmaal met gemeenschap. In de eerste plaats gemeenschap met Christus die in de hemel is. Daar is hij begiftigd met zijn heilige geest zonder mate. Die heeft hij van de Vader ontvangen en die geest heeft hij uitgestort op deze aarde. En die geest gaat wonen in het hart van mensen. Zo ontstaat er een nauwe gemeenschap met Christus door zijn geest. Daarvan zegt ons antwoord dat ze vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. Zo nauw is de band met Christus. Dit woord vlees van zijn vlees, been van zijn gebeente is genomen uit Genesis 2. Adam en zijn maninnen zouden tot één vlees zijn. Dat wil zeggen, die twee mensen zouden een eenheid vormen. En het gaat vooral om de geestelijke eenheid in het huwelijk tussen man en vrouw. Er moet dan ook een basis zijn voor om zo'n geestelijke eenheid te vormen. Dat is de eenheid die er geweest is in het paradijs op een volkomen wijze. De Heer heeft die door zijn goedheid en barmhartigheid ook na het paradijs onder de mensen gehouden en gegeven. Zo is ook de gemeenschap met Christus. Zo nauw als die band tussen Adam en Eva in de staat der rechtheid was, zo nauw is die band met Christus. Paulus komt erop terug in Efeze 5. In dat hoofdstuk spreekt hij over het huwelijk. En dan zegt hij, ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Christus heeft dus ook een huwelijksverbond met zijn kinderen, met de zijne. Zo wordt zijn gemeenschap deelachtig door de Heilige Geest. Dat is het geestelijk huwelijk van Christus met zijn gemeente. Zij is de bruid. Hij is de bruidegom. Gemeente, het avondmaal is een voorsmaak van het avondmaal van de bruiloft des Lams. Het avondmaal krijgt een toekomstperspectief. Namelijk van het ogenblik waarop de Heer Jezus met de zijne één zal zijn. Volmaakt één. Door de bruiloft van het lam worden we één door deze geest. Nu worden zij door die geest die hen met Christus verenigt, geregeerd. Door die geest ontvangen zij het leven. Want het is de geest die levend maakt. Het vlees is hun niet tot nut. Ook het vrome vlees niet. Het eigen gerechtigde vlees ook niet. Dat is allemaal niet van nut. Alleen de geest van Christus maakt levend. Die schenkt het leven tot in eeuwigheid. Onder de bediening van het heilige avondmaal worden wij verzekerd van die gemeenschap met Christus. En hoe komt dat dan? Wel, wij eten zijn brood en drinken zijn wijn. Als u eet en drinkt, dan wordt voedsel door allerlei processen in uw lichaam deel van uw lichaam. Zo zegt de Heere, ik ben nu één door mijn heilige geest met u. En dat is de eenheid met Christus. Wij worden door hem geregeerd en door hem leven wij. Maar er is ook gemeenschap met elkaar. Want gemeente, wij hebben niet alleen gemeenschap met Christus. Maar al de mensen die rondom die tafel aanzitten, eten en drinken van dat ene brood en van die ene wijn. Ze zijn door één geest met elkaar verbonden. Want de geest die in Christus is, als het hoofd, woont in ons als zijn lidmaten. Dus ze hebben ook met elkaar gemeenschap. Ze geven ook elkaar de beker door. Dan komt die eenheid tot uitdrukking. Eén lichaam, één doop, één geloof, één geest. Eén God en Vader, boven alle en in alle. Daar heeft u de eenheid. Het avondmaalsformulier zegt het zo mooi. Gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt. Gelijk uit vele beestjes samengeperst zijnde zich onder één vermengt, één wijn en drank vloeit. Alzo zullen wij allen, die door een waar geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus, onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, alle tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad, jegens elkander bewijzen. Dat is een eenheid, een geweldige eenheid. Nu is die eenheid nog verstoord, verbroken en verschrikkelijk gedeeld. Dat is een schandvlek op het kerk van Christus op aarde. Het lichaam van Christus is gescheurd, maar straks zal het toch openbaar komen dat ze alle één zijn in Hem die ons heeft lief gehad. De Heere roept op regelmatige tijden tot die tafel. Als je een gezin hebt, dan zit daar niet, het gezin niet de hele dag bij elkaar. Dat is ook niet goed. Veronderstel eens dat je een gezin hebt en je zit de hele dag bij elkaar, altijd. Alle dagen van het jaar. Dan gaat er iets fout. Dan is er iets niet goed. Normaal gaan de gezinsleden uiteen. De een gaat hier naartoe, de ander daar naartoe. Naar werk, school. Alleen op bepaalde tijden zie je ze bij elkaar. Namelijk bij de maaltijden. Dan eten ze met elkaar en dan lezen ze uit het woord. Zo is het ook met de kerk des Heren. Dan ziet u al die leden weer zitten rondom die ene tafel. Dan wordt de eenheid beleden. Regelmatig moeten we het avondmaal vieren. Een dode heeft geen spijzen nodig. Wie dood is in de zonde en misdaden, kan niet aankomen aan die heilige tafel. Een dode verlangt er ook niet naar. Die heeft geen behoefte aan eten. Dat is erg. Hoort u daarbij? Een zieke heeft geen trek. Die kijkt een beetje scheef naar het eten dat op tafel wordt gezet. Eet daar niet van. Je moet eerst weer genezen worden. In de weg van gehoorzaamheid. Maar als het recht ligt, gaat de ziel verlangen naar die geestelijke spijzen van Christus. Dan krijgt u lust en begeerde om aan te zitten aan de dis des verbonds. Om daar te aanschouwen wat Christus voor ons deed. Namelijk, zich geven op Golgotha. We zien dan ook wat Hij in ons doet. Namelijk, dat Hij onze ziel voedt met zijn gebroken lichaam en vergoten bloed tot vergeving der zonde. En tenslotte is er de onderlinge verbondenheid. Dan gaat er door dat avondmaal een verlangen komen in de ziel en een begeerte in het hart om aan te zitten met Abraham, Isaac en Jacob aan de ronde tafel in het koninkrijk des vaders, om daar de vrucht van de wijnstok te drinken. Dan krijgt u begeerte om de lof des Heren volmaakt tot in eeuwigheid te vertellen. En dan blijft het: ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Heren, en God des hemels en der aarde, dat we nu aan het einde van deze preek gekomen zijn. En we mogen horen hoe het is. Gemeenschap met u, gemeenschap met elkaar. We hebben ook mogen lezen hoe het was. U, die grote bruidegom, die zwarte bruidskerk bij u wil hebben. U verlangt ernaar. Zo staat ook in het laatste gedeelte van de Bijbel, dat u zo verlangt dat die bruid bij hem komt. O Heere, geef ook dat verlangen in het hart van uw kinderen om altijd bij de Heere te zijn, waar het goed zal zijn. Mogen u danken dat u geholpen hebt deze middag. Dat u ook deze dag verder met ons meegaat. Wees met de dominee die vanavond woord en sacrament mag bedienen. Wees met die 5 echtparen die hun jawoord voor uw heilig aangezicht hopen te geven. Wees met die kleine kinderen waar u uw naam op het voorhoofd zet. En wilt u daar een zegen aan geven. Wees zo wat verder van deze dag bij ons. Bewaar en spaar ons. We verdienen het niet. Maar wilt u het schenken? Alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 103, vers 2 en 3. Loof Hem, die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Uw krankheen kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. En het derde vers, loof Hem, die u vergunt uw zielsverlangen. Psalm 103, vers 2 en 3. eindigen we nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.